Ga mee naar Titus. Gaan we, ik hoop het, vandaag afmaken. Dat is wel mijn intentie in ieder geval. En dan Filemon. Titus 3, vers 11, maar ik lees vanaf vers 10 even, want daar ben ik eigenlijk een beetje blijven hangen vorige week. Verwerp een kettersmens naar de eerste en tweede vermaning, wetende dat de zodanige verkeerd is en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld. Als ik Artemis tot u zenden zal, of Tychicus, zo benaastig u tot mij te komen te Nicopolis, want daar heb ik voorgenomen te overwinteren. Geleid Zenas de wetgeleerde, geleerde en Apollos zorgvuldiglijk, opdat hun niets ontbreken. En dat ook de onze leren goede werken voorgestaan tot nodig gebruik, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Die met mij zijn, groeten u allen, groet hen die ons liefhebben in het geloof. De genade zijn met u allen. Amen. Ja, vader, dank u wel dat wij dit woord hebben. De brief van Titus is ook een hele belangrijke brief, vader. Een brief die aan een apostel geschreven is, aan een voorganger, een ouderling, vader. Om daar dingen recht te zetten, gemeente te stichten en ouderlingen aan te stellen. Maar ook bevat hele belangrijke leringen. En we gaan het nu afsluiten, tenminste, dat hoop ik, vader. En dan bid ik dat ook door deze teksten vandaag weer geleerd mogen worden en gesticht. En dan vraag ik, dank ik alles in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Vers 11, wetende dat de zodanige verkeerd is en zondig zijnde bij zichzelf veroordeeld. Daarom moet je dus, vers 10, een kettersmens verwerpen. Na een eerste en een tweede vermaning, waarschuwing. Ja, je waarschuwt hem. En vorige keer al een en ander over gezien, niet in één keer. Want je wil iemand behouden. Iemand kan dwalen, dat kan. Dat kan gebeuren. Iemand kan verblind zijn of wat dan ook. Maar als iemand dus voortdurend daarmee doorgaat, ja, dan is de omgang voor Titus, maar ook voor ons, is dan ook schadelijk voor jezelf. En voor de gemeente. Want je weet, een rotte appel in een kist appels, je weet hoe dat gaat, hè? Dat steekt anderen aan. En dat is niet wat je wil. En hij zegt ook, de zodanige is verkeerd in vers 11. En wat is nou verkeerd? Ja? Nou, het zit het woordje keren in. Het kan verkeren, zeggen we al eens. Iets is verkeerd. Dus het heeft te maken met omkeren. Het heeft te maken met omdraaien. Het heeft te maken met krom maken. Er zijn ook vertalingen die dat ook zo vertalen. In het Engels staat pervers. Ja, apart woord, hè. Zodanig is pervers. Dat zegt Gods woord. Iemand die dus een verkeerde leer leert, die is verkeerd, die is pervers. Die vervalst, die maakt er niet. De reden is dus om iemand te verwerpen is, dus hij is een ketter, is sowieso, is dus verkeerd. Ja? En hij leert verkeerde dingen. En er staat ook bij, hij zondigt. Wij denken aan zonde. Heb je ooit gedacht aan zonde, iemand die een verkeerde leer leert? Ik over het algemeen niet. Ik denk altijd aan zondige dingen. Aan dingen die mensen doen. Maar iemand die een verkeerde leer leert, zondigt. En er staat ook zondigt in de tegenwoordige tijd. En dat betekent in feite, in zonde leven. En als iemand dus in zonde, dus als hij zondigt, dan wil dat wil zeggen dat hij dus ook niet luistert naar vermaningen. Zich niet laat corrigeren. In dit geval dus met een kettersmens. Ik denk dat we hier over de leer praten. Dus die zonde, dus iemand die bijvoorbeeld voortdurend in zonde leeft, iemand die altijd steelt, is iemand die leeft in zonde. Die mag niet in de gemeente. Iemand die voortdurend lastert, zegt Paulus ook, die kan ook niet in de gemeente, die voortdurend maar loopt te lasteren. Dat is iemand die leeft in zonde dan. Die laat zich dus niet waarschuwen. En iemand die dus een verkeerde leer leert, die zondigt ook. En die leeft in feite in een voortdurende staat van zonde. Die dus niet naar vermaningen en waarschuwingen luistert. Nou, wat is verkeerd? Nou, ga even mij in verband met de leer naar Handelingen 13 vers 10. Dan zegt Paulus het heel mooi. Dat is die Handelingen 13 vers 10. Dat is als die op Cyprus is bij Elimas de tovenaar. Die probeert de stadhouder van het geloof tegen te houden, dat hij niet gaat geloven. In vers 8, Elimas de tovenaar, want als er wordt zijn naam overgezet, wederstond hen, Paulus en Barnabas, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Maar Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met de Heilige Geest en de ogen op hem houdende, zeide, o gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden, kijk, te verkeren de rechte wegen des Heren. Daarom heeft men ook soms vertaald, bijvoorbeeld, iemand is verkeerd, we hebben het ook bijvoorbeeld over een krom en verdraaid geslacht. Je hebt het hier over de recht. Wat is nu de rechte wegen des Heren? Dat is de hele Bijbel. Maar de rechte wegen des Heren in de bedenkende genade, dat is het evangelie van Gods genade. En als je naar een andere leer afwijkt, dan ben je dus een kettersmens. En wij proberen die mensen daarvan af te brengen, dus bij de gezonde leer te brengen. Als die luistert, zegt hij, verwerp hem, want hij is verkeerd en hij zondigt. Verkeerd, dat wil zeggen dus, dat hij de rechte wegen des Heren omdraait. Verkeerd. Perverteert. Ja, het zijn harde woorden. Maar Paulus spreekt ook weer in Galaten 1 over... die zijn vervloekt. Dus dan ben je een vervloekte. Ja, niet qua positie, maar wel in gehoorzaamheid des Heren. Het leven van Christus is nog wel in jou, maar in praktische zin werkt het niet. Dus dat zijn harde woorden. En dan kijk je in Efeze 6 vers 11... Efeze 6 vers 11. Dus door het verkeerd, de rechte wegen des Heren, probeerde hij dus die persoon van ambt af te brengen. Ja, door de kronkels in aan te brengen. Kromme wegen van te maken. En je weet, je komt wel eens in een omleiding. Ik was in Leiden aan het werk. Nou, het is om de havenklap raakt daar. Maar ja, dan kom je op een omleiding en dan is het een hele... Ik was van de week ook eerst aan het werk. Mensen, kinderen, man, dan rij je toch om. Maar ik kom dan gelukkig toch nog wel op de plaats van bestemming aan. Maar als we het hier hebben over de verkeerde wegen, de rechte wegen, de zere verkeren, Efeze 6 vers 11. Satan, ja, die doet dat dus ook. Kijk, hij kan ons niet meer... Hij kan ons niet verkeren, de wegen de zere dus krom maken, dat wij niet op onze bestemming aankomen. Hè? Nee, dat kan hij vergeten. Want wij zijn verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Dus al wijk je af naar een andere evangelie, dat blijft gewoon bestaan. Ik blijf altijd heilige, een kind, een uitverkorene van God. Absoluut. Maar mijn bestemming is tot volmaking der heiligen, hebben we net in het eerste deel te gezien, dat ik toegerust word. En dat is wat waar je dan niet op je bestemming aankomt. En dat is precies wat Satan ook wel. Kijk, 6 vers 11 doet, en we hadden het net in de pauze even over die wapenrusting, wat jij net zei. Kijk, doet aan de gehele wapenrusting, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Dus zie je die rechte weg, hij brengt ons op een omleiding, zodat we van die rechte weg afgaan. Want hij is natuurlijk degene die erachter zit. En in 4 vers 14, dat hebben we vanochtend die tekst ook gelezen, zie je, om tot aan het eind tot dwaling te brengen. Dus dat je gaat dwalen. Dwalen. Andere dingen gaat verkondigen dan wat de gezonde leer leert. Hij is de God van deze eeuw. En wat doet hij? Hij verblindt. 2 Korinthe 11 heeft hij het over dat zoals die Eva verleid heeft, dat ook onze zinnen verleid worden. En dat we worden afgebracht van de eenvoudigheid die in Christus is. Het is eenvoudig. We hebben natuurlijk wel het licht nodig en moeten geleerd worden. Maar jong en oud, welke afkomst ook, als jij Gods geest hebt, ben je gelukkig niet afhankelijk van theologen en weet ik allerlei instituten. Want het is te begrijpen. Want het is Gods geest die jou het licht geeft. Maar hij probeert dat denken, dat wij van die eenvoudigheid afgebracht worden. Dat zijn de listige omleidingen van de Satan. Dus hij verblindt ons denken. Nou, we gaan mee naar 2 Timotheus 2 vers 17. Dus diegene, die ketters, die zijn verkeerd. Wij zeggen wel eens, nou, die is verkeerd bezig. Ja, die zijn verkeerd bezig. Dat is negatief. 2 Timotheus 2 vers 17. Daar heb je het bijvoorbeeld. En hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Dat is dus iemand die dus een verkeerde leer brengt. En dan zie je wat er gebeurt. Voorteten is gelijk de kanker. Kanker, dat woekert voort, hè. En als je niet iets aan, op tijd aan doet, dan eet de kanker jou op. Dus dan snij je het weg. Bij mij is dat ook gebeurd. Ik heb ze weggesneden. Ik heb ze ook kunnen zien op de monitor. Wordt weggesneden. En als het gelukkig niet te ver is, nou dan maak je goede kans dat het niet terugkomt. Je weet het maar nooit natuurlijk. Maar dat is wel kanker, wat kanker doet. En dat is hier hun woord. En wat is het woord? Die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding al reden geschied is. En wat doen ze? Ze verkeren sommigen geloof. Dus dat verkondigt hij, de opstanding is reeds geschied. Nou, dan zit je in een ander programma. Want de bedenkende genade leert, de opstanding is als de Heer ons komt halen. Dus dat is een dwaling. Dat is een ketterse leer. En die persoon moet vermaand worden. En als hij daarbij blijft, nog een keer. Maar als hij daarbij blijft, dan zie je, dan moet hij verworpen worden. Want hij verkeert daardoor het geloof van de broeders en zusters. Want ze zijn van de waarheid afgeweken. En als je van de, wat is de waarheid voor ons vandaag? Dat zijn de brieven van Paulus. En als je daarvan afwijkt, dan verkeer je, heb je een verkeerd geloof. Maar je gaat andere mensen ook een geloof, hun geloof ga je dan ook verkeren. Ja? Maak je een verkeerd geloof. Nou, we gaan terug naar vers 11. Titus 2 vers 3 vers 11. Weten dat zodanig verkeerd is en zondigt. Dus hij zondigt. Dus vers 10 is een zonde. En als je daarbij blijft, dan ben je voortdurend in staat van zonde. Ja. Dus ja, dat is ongehoorzaamheid. Romeinen 6 leert ook duidelijk dat wij zijn van harte overgeleverd aan de leer die gij van harte gehoorzaamt. Je hebt een leer. Daar geloven wij zijn. Die heeft, in Romeinen 6 vers 17 staat het ook. Ik zeg het even snel. Maar God zij dank dat gij wel dienstknechten de zonde waard, maar nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. Zie je? Er is een leer, daar zijn wij aan overgegeven. En daar moeten wij aan gehoorzaam zijn. En dan zondig je niet. Ja? God gaf zijn leer en die moeten wij gehoorzamen. En als wij dat niet doen, wat doe je dan? Dan zondig je. Romeinen 6 vers 17 was het. Als je die tenminste wil opzoeken. En wat is zondigen? Wat is nou als je zondigt? Daar heb ik eens over nagedacht. We lezen het zo vaak. Ik ken de uitspraak. Zonde is wat? Ja, zeker. Men zegt dan vaak het doel missen. Hè? Ja, ik weet niet waar het vandaan komt. Het zal best wel zo zijn. Maar ik dacht, ik ga dus even kijken wat de Bijbel erover zegt. Dus gaan we mee naar Spreuken 8 vers 36. Spreuken 8 vers 36. Zondig inderdaad, het is natuurlijk altijd, net zoals David zegt, met overspel. Overspel is een zonde, toch? Maar wat zegt David? Tegen u alleen heb ik gezondigd. Natuurlijk, Uria, haar man, die heeft hij de dood ingejaagd en hij heeft zijn vrouw genomen. Dat was een zonde tegen hem. En Batsheba heeft natuurlijk ook gezondigd. Maar David zegt, tegen u alleen heb ik gezondigd. Want David heeft het geweten, heeft God ingeschapen en had de wet. En die verbood overspel. Dus Spreuken vers 8 vers 36. En wat doe je dan? Maar die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Dus als jij zondigt, dan je zondigt altijd tegen de Heer. En dan doe jij je ziel geweld aan. En wat bedoelt hij daarmee? Nou, dat doe jij je ziel overlast en onrecht aan. Je hoort wel eens dat iemand zegt, nou, dat heb ik niet verdiend in dit leven. Dat heeft die persoon toch niet verdiend, hij was zo goed. Maar onze ziel verdient ook iets beters. Wij zijn zondaren, ik weet, we zijn in Adam. Maar God heeft ons toch niet gemaakt om verloren te laten gaan. En daarom heeft hij zijn zoon gegeven voor ons. Zodat dat onze ziel gered wordt van de hel. God wil die ziel, hij wil dat die ziel niet verloren gaat. Dus als je tegen hem zondigt, je gaat verloren, dan doe jij je ziel geweld aan. Onrecht. En dan heb je de dood lief, staat er ook bij. Dat wil zeggen, dan breng jij de dood en het verderf over jezelf aan. Dat is wat je doet als je, wij weten, gelukkig, toen nog niet, maar Christus is voor die zonde gestorven. Ik heb mijn ziel lief gehad. Ik heb mijn ziel geen geweld, ik heb niet de dood lief. Nee, ik heb het leven lief. Jazeker. Ik vraag als aan mensen, dan ontkennen ze het evangelie. Ik zeg dus, het maakt u niet uit als u dood had. Nee, zou u het willen weten? Nee, ik hoef het niet te horen. Nee, ik wil het niet weten. En ik ben niet bang voor de dood. Nee hoor, helemaal niet. Nou, ik geloof er helemaal niks van. Maar pas had ik ook een gesprek met iemand. Het ging over de doodstraf. Ja, nee, maar ik vind, daar komen ze mooi vanaf van de doodstraf. Laat ze maar eerst lekker hun hele leven lang gevangen zitten tot aan de dood. Ik zeg, moet u er maar eens de gevangenis binnen gaan en vragen aan iemand die levenslang zit. Je mag nu kiezen, of de doodstraf nu, je gaat nu mee naar het schavot, of levenslang. Mag jij zeggen wat hij zal kiezen? En dan kies hij voor de dood, voor levenslang, ja. Dus dat is een vijand, ja. Maar je ziel doe je geweld aan als je tegen de Heer zondigt. Dus dan ga je tegen zijn geboden in. En kijk ook in Spreuken 15 vers 32. 15 vers 32. Die de tucht verwerkt. Kijk, die de tucht. Je hebt de tucht van ouders voor hun kinderen, maar ook de tucht van de Heere. Kijk, die versmaadt zijn ziel, maar die bestraffing hoort, krijgt verstand. Inderdaad, het is niet altijd leuk als je vermaand of bestraft of gewaarschuwd wordt met het woord. Maar je krijgt wel verstand. Want de wegen des Heeren zijn de rechte wegen, toch? Als ik op een kromme weg zit, dat is niet goed voor mij, ik moet naar de rechte weg. Maar je ziet hier, ik die er teruggewerkt, die versmaadt zijn ziel. Dus dat betekent, net zoals Paulus, ja, Paulus, jij schopt elke keer met je hielen tegen de prikkels. Maar het gaat, helpt niet, het evangelie gaat toch door. Een os kon ook tegen de prikkels slaan met zijn poten, maar goed, hij moest toch blijven ploegen. Soms kom je er tegenin, maar het werk gaat gewoon door. Het heeft geen zin. Maar het versmaden van de ziel. Dat wil zeggen, wat is versmaden? Nou, ik versmaad iets. Ik minacht het. Ik verwerp het. Iemand die zijn ziel versmaadt, hè, of wat we net in de vorige tekst lazen. Die zijn ziel... Wat zegt dat nu? Vorige tekst. Die zijn ziel versmaadt... Nou, kan ik er niet op komen.
Die versmaadt zijn ziel, die terug verwerkt.
Ja, in de vorige tekst net.
Die
ziel geweld aan doen. Ja. De ziel versmaadt. Dat is als het gebeurt als je zondigt. En versmaden, dat wil zeggen dat jij je dus, dat is eigenlijk het punt dat ik wil maken, dat je ziel geweld aan doet, dat je je geen zorgen maakt over het welzijn van je ziel. En dat is precies waarin we nu leven in die tijd. Als je met mensen praat over het evangelie, waar geven ze voorrang aan? Niet aan hun ziel, maar aan hun lichaam. Laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Ja, want zo is het. Zij onderschatten hun ziel en ze verzuimen voor haar te zorgen. En dan hebben we het over verzekeringen. En dan zeg ik wel tegen de mensen, maar pas las ik ook nog iemand. Las ik ook iets, ik weet niet meer waar het was. Was op tv of ik las het. En die had ook ziektes en alles. Ik weet niet precies van allemaal wat. En dan kon je dan van alles nog wat doen. En toen uiteindelijk was die persoon dan toch gestorven. Want ja, daar kon je dan toch niet tegen verzekeren. Dat dacht ik, je moest eens weten. Daar kan je juist wel tegen verzekeren. Maar als ik daar met mensen over praat, veel mensen willen daar niet van weten. Dat betekent dat ze doen hun ziel geweld aan. Want ja, ze geven dan de voorkeur. Ze verzuimen in plaats hun lichaam. Je wil het allemaal goed hebben, toch? Eten en drinken, mooi huis. Gewoon leuke dingen doen. Je wil graag je lichaam goed verzorgen, toch? En hun ziel laten ze zitten. Ja. En dan geeft de voorkeur aan het lichaam boven de ziel. En daardoor doe je dus onrecht aan je ziel om je lichaam te behagen. Nou, als we terug gaan naar Titus. Dat is dus zondigen. Tegen God, als je zondigt, gaan we even specifiek op dat woord. Dus iemand die ketse leer leert, die zondigt ook. Absoluut. En inderdaad, dat klopt. Als jij van het evangelie van Gods genade afwijkt en je komt in een ander evangelie. Waar worden wij gesterkt? Door zijn geest in de inwendige mens. Wanneer werkt zijn geest? Met het evangelie van Gods genade. Als jij van het evangelie van Gods genade dus afwijkt en een ander leer je daaraan overgeeft, dan stopt de versterking in de inwendige mens, in de ziel ook. Heb jij je ziel lief dan? Nee, je versmaadt je ziel, je doet hem onrecht aan. En dat is wat er gebeurt. Dus blijf bij dit evangelie. Want kijk, als je dat dus niet doet, die personen die zijn dus verkeerd, ze zondigen en zijn er bij zichzelf veroordeeld. Wat betekent dat dan weer? Ik vond het altijd wel. Ja, wat doe je daar dan mee? Nou, die persoon die geeft zichzelf over aan het oordeel, aan het resultaat daarvan. Want je komt in een situatie terecht die niet goed voor je is. Een dief die veroordeelt zichzelf tot de gevangenis. Hij gaat niet voor niks in het donker of kijken of er niemand thuis is. Maar hij weet, als ik gepakt word, dan weet hij dat hij naar de gevangenis gaat. Of een moordenaar. Dat weet je. Je weet, het mag niet. Je weet, er staat, je weet, je komt in iets, in een situatie wat je niet wil. Namelijk in de gevangenschap. Dus een dief zou je kunnen zeggen, die veroordeelt zichzelf tot de gevangenis. Nou, hoe is dat bij ons met gelovigen? Een persoon die ander leerlid, die veroordeelt zichzelf tot wat? Nou, wat denk je aan de rechtstoel van Christus? Nee, als door vuur. Als door vuur. Dat is één. En punt twee, als je in de plaatselijke gemeente ziet hier dus. Wat doe je met iemand die een ketse leerleert? Die moet je verwerpen. Wat gebeurt ermee? Die wordt overgegeven aan wie? Aan Satan. De veilige thuis, hè, waar we het vanochtend over hadden, de plaatselijke gemeente. Daar wordt hij dan uitgezet. Ja, niet zomaar dat we het zo fijn vinden, na twee vermaningen. En hopelijk gaat hij dan leren om niet meer te lasteren. En komt hij tot bekering. En dan staat de deur natuurlijk weer open. Houdt hem niet als een vijand, maar vermaant hem als een broeder. En dat is wat er aan de hand is, ja. Dus ja, je zou kunnen zeggen, hij veroordeelt zichzelf. Dus, nou, voor de rechtstoel van Christus, dat heeft te maken met je loon. Je bent gered als door vuur. En je wordt natuurlijk overgegeven aan het domein van Satan. Dat is Paulus noemt dat ook, degene die waar zijn, die buiten zijn. En dat bedoelt hij buiten de plaatselijke gemeente zijn. Dus ja, oké, okay, we gaan terug verder naar vers 12. Als ik Artemis tot u zal zenden, of Tychicus, dus hij gaat nu afsluiten. Dan zie je al die namen. Dan heb je bijvoorbeeld twee namen die Paulus helpen. Tychicus is een hele bekende. Die komen vaker tegen. Zo benaastig u tot mij te komen te Nicopolis. Want Paulus is dus hier tussen de twee gevangenschappen in. Hij is vrij nu. Hij is in Rome gevangenschap gezeten. Hij is daarna vrijgelaten. Maar we weten dat hij daarna weer gevangen gezet is. En dan schrijft hij de tweede Timotheusbrief. De laatste brief. Deze is dus in vrijheid geschreven. En hij is in Nicopolis. Ik heb verzuimd eigenlijk om te kijken waar dat precies ligt. Maar daar zit hij en hij heeft voorgenomen om daar te overwinteren. En ja, Paulus zit natuurlijk nooit stil, hè. Het is niet Paulus die denkt, nou hé, ik ben vrij en ik ga even lekker van het leven genieten. Of ik ga even... Nee, hij is voortdurend bezig, gaat om de boodschap met Paulus. In 1 Korinthe 15, vers 58 zegt hij toch ook altijd. Zegt hij toch ook van... hoe zeg je nou? Vol ijver in goede werken niet, maar... overvloedig zijnde in het werk des Heren. He, dat was Paulus. Hij is ons voorbeeld. Hè? En dan zie je ook iets moois staan. Voorgenomen. Dat is een beladen woord in bepaalde kringen. Ik heb van de week dus bij iemand gewerkt. Komt echt uit een hele zware kerk. Maar als ik dan praat over de vrije wil, dan betrekken de gezichten gelijk. Nou ja. Je hebt helemaal geen vrije wil, toch? Maar hij heeft wel een vrije wil. Je ziet hier staan. Ik heb voorgenomen te overwinteren. Staat er duidelijk als een vrije wil. Wij zijn altijd in de dienst van de Heere. Want wij dienen de Heer in de geest. Maar je moet wel de keuzes maken. Wat je gaat doen in dienst van de Heere. Je moet je keuzes maken. En iets voornemen. Paulus heeft natuurlijk alles voorgenomen in overeenstemming met het doel van God. Wij hebben nu de Bijbel. Wat is zijn doel? Nou, weten we het? Wat wil God nou? Mag het zeggen? Wat wil God? Dat is één. Precies. Hij wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Dat is zijn wil. En wij zijn instrumenten om dat uit te voeren. We zijn zijn gezanten, maar we zijn ook arbeiders die het recht moeten snijden. We zijn een landman. We zijn wat meer. We zijn ook krijgsknechten, soldaten in de strijd.
Ambassadeurs.
Dat zijn we allemaal. Dus ja. En je hebt natuurlijk kennis van Gods woord nodig. Wat is zijn plan? Dus ik wil in overeenstemming met Gods wil handelen. En dat betekent, het staan zijn wil is geopenbaard in de Bijbel. Maar het is niet zo dat God hier zo met een afstandsbediening zit. En Barry gaat nu klik opstaan. En er gaat. Dat, sommigen denken, alles is door God. Is allemaal bestuurd zo. Ja, ik word ook door God bestuurd. Ik wil door de geest wandelen. Maar ik ben geen robot. God heeft ons. Satan maakt robots, ja? Dat is allemaal hetzelfde. En, maar wij zijn allemaal individuen. En geschapen met een geest. Met een hart, met een wil, met emoties, geweten, noem het allemaal maar op, in staat om keuzes te maken. Alleen op basis waarvan maak jij je keuzes? Laat je meeslepen door de, ik kijk naar de, maar dat is de televisie die er hangt, meeslepen door de afgelopen weken met de verkiezingen. Is dat je hoop, hoe ons land moet gered worden? Waar laat je maar je keuzes door maken? Daar hangt alles mee samen natuurlijk. Dus dat betekent, je moet. Het staat niet zo hiervan, je moet nu dit, je moet nu dat. Dat betekent dat je moet nadenken. Je moet nadenken. En dat vereist dat ook. En dan moet je dus ook een doel hebben. En Paulus had dat. Hier heeft hij voorgenomen om te overwinteren. In Nicopolis. En hij roept Artemis en Tychicus naar hem toe. En kijk even in Handelingen 20, vers 16. Handelingen 20, vers 16. Dan zie je. Even een paar. Ik had het met die meneer, met die een broeder, ik weet het niet, want volgens mij wist hij niet of hij naar de hemel ging. Er was iemand die las ook preken van de oude predikanten, las hij voor. En ja, ik wou er wat mee zeggen. Dat weet ik alleen niet meer, misschien kom ik er zo meteen nog op. Ik weet het niet meer, ik kom misschien zo meteen nog op. Handeling 20 vers 16. Ik zie het verkeerd, 20 vers 16. Dan zie je het staan, hè? Want Paulus had voorgenomen Efeze voorbij te varen, opdat hij niet de tijd in Azië zou verslijten, want hij spoedde om zo het mogelijk waren, op de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn. Zie je, Paulus had een voornemen gemaakt. En sommigen discussiëren erover, was dit een goed voornemen? Want hij werd in Jeruzalem gevangen. En de Heilige Geest had van stad tot stad al gezegd dat hij daar gebonden zou worden. Maar hij nam een voornemen om. Je ziet hier dus Paulus, een vrije wil. Want hij wou Pinksteren zijn. Waarom? Waarschijnlijk, misschien, ik weet het niet zeker. Maar Pinksteren zijn natuurlijk. Al die Joden zijn op de feest in Jeruzalem. Ja, geweldig. Hoop massa en mogelijkheid om mensen het evangelie van Gods genade te vertellen. Ik kan me dat zo voorstellen. Paulus dacht natuurlijk altijd. Met het woord in zijn hoofd. Met de wil van God. Kom maar krijgen. Dat is. Hij staat zeker. Even kijken hoor. Maar ja. Ik zal hem even uitdoen. Uitschakelen. Die gaat natuurlijk nog een keer bellen. Dan, het is volgens mij een klant. Maar goed. Ga mee. Hij is nu uit. Even kijken. Ja, dat lees je ook tegenwoordig. Het was van de week nog in het nieuws. Werknemers ook. Het is niet meer van 8 tot 5. Want door WhatsApp en door e-mails gaan mensen ook s'avonds schrijven. En worden ze constant, hè?
Thuiswerk,
al dat soort dingen. Dat vervaagt steeds meer. Ik merk het nu ook dat je krijgt ook e-mails op zondag. Of nou, of een telefoontje weer van iemand. Men denkt helemaal niet meer na. Nou, zondag doet hij waarschijnlijk niks. Niks met werk. Maar goed. Het is een heel ander terrein. Romeinen 1 vers 13. Romeinen 1 vers 13. Doch ik wil niet dat u onbekend zijn, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb. Hij heeft diverse keren voorgenomen. Vrijwillig om tot u te komen. En ben tot nu toe verhinderd geweest. Opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder andere heidenen. Paulus, zijn focus, zijn doel was: ik wil naar Rome, daar wil ik ook het evangelie gaan verkondigen. Dat was zijn doel. Er staat niet, God heeft tegen hem gezegd: Paulus, je moet nu naar Rome gaan. Maar hij wist de wil van God. En Rome is natuurlijk een belangrijke plaats. We weten wat er gebeurd is met de gelovigen toen de tijd, onder Nero. Hè. Vreselijk vervolgd zijn eeuwenlang. Maar er was wel een gemeente, gemeenten ontstaan. Kijk ook even mee in 1 Korinthe 2 vers 2. Nou, die citeer ik zo uit mijn hoofd. Ik heb niet voorgenomen onder u dan te weten dan Christus en die gekruisigd. Dus Paulus' voornemen was de Korintiërs, wat waren de Korintiërs? Vleeselijk. Hij denkt, ja, ik kan wel over veel meer dingen nog gaan praten. Over de verborgenheid en alles. Maar Korintiërs, ik ga weer terug naar het kruis, naar de Romeinenbrief. Want dat is wat ze nodig hebben. Dat fundament moet goed gelegd worden. Er is daar van alles aan de hand. Dus dat was zijn voornemen. Zie je, dus hij dacht weer, hoe gaan we dat nou doen? Ik denk ook wel eens zo van, ja, waar ga ik het nu over hebben? Ja, Titus nu. Maar ik heb ook een aantal dingen waarvan ik zeg, oh ja, bijvoorbeeld, wat ik net al zei, op de handeling 28 theorie. Waar veel mensen door, daar ga ik ook over praten. Ik wil ook dat we dat weten. Het heeft vaak veel raakvlakken, waardoor veel mensen dan toch verleid worden. Dus, maar dat staat niet in de Bijbel hiervan. Je moet daar ook over gaan leren. Dus dat is het nadenken. Dat is wat Paulus ook deed. Ja? En nu gaan we naar 2 Korinthe. 1 vers 17. En dat vond ik wel een mooie tekst om te zien. Want hij zegt daar. Kijk, Paulus. Dat staat bij mij boven. Paulus, ja is ja. Ja. Ja, dat is ook. Dat is bij Paulus ook zo. Maar soms was hij wat van plan, maar wat we net in Romein ook lazen, hij had een voornemen gemaakt, maar hij was verhinderd. Weet je waarom? Om te komen bij de Romeinen. Overal opstanden, Satan die overal de boel tegenwerkte. Dus hij had wel een voornemen, maar hij kon het elke keer niet in uitvoer brengen. En daarom heeft hij die brief maar geschreven. En hier ook, de Korintiërs waren vleeselijk, die zeiden, kijk, hij zou komen en hij komt niet. Nou, die Paulus met zijn mooie praatjes. Dus wat zegt hij in vers 17? Als ik dit, dus het was zijn plan. In vers 16 zie je zijn plan. Namelijk door uw stad, Korinthe, naar Macedonië te gaan. En wederom van Macedonië tot u te komen. En van uw lieden naar Judea geleid te worden. Dat was zijn plan. Zijn voornemen. Gewoon geheel in vrije wil. Maar dat is niet gebeurd. En dan wordt hij dus op aangesproken door de Korintiërs. En wat zeggen ze? Zegt hij dan? Als ik dan dit voorgenomen heb. Heb ik dan ook lichtvaardigheid gebruikt, dus ondoordachtheid? Of neem ik naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen, ja en nee, nee? Dus neem ik naar het vlees voor. Kijk, als God alles voorbestemd heeft, ook in wat wij dus allemaal doen, dan zeg je, hé, dan kan ik toch nooit in het vlees voornemen? Paulus zegt, of neem ik naar het vlees voor. Ik kan ook in het vlees voornemen. Nou, we weten allemaal, wij kunnen dingen in het vlees voornemen. En wij kunnen dingen voornemen in de geest. In overeenstemming met het woord. Maar je moet nadenken met het woord. En dan maak je je keuzes. Ons doel is om hier bij elkaar te komen. We hebben ook een keer een plan gehad. Nou, dan gaan we even realiseren. We zijn ook in Hoofddorp geweest. Daar hebben we ook keuzes gemaakt. We zijn naar Harningsveld gegaan. Daar hebben we ook keuzes gemaakt. Alles soort dingen meer. Goed, dat zijn keuzes die je maakt met een bepaald doel in hoofd. En dat Paulus ook. Want hier was het, hij had voorgenomen om te komen, maar hij kwam niet. Waarom niet? Kijk in 2 vers 1. Ik heb dit bij mezelf voorgenomen, dat ik niet wederom in droefheid tot u zou komen. Met andere woorden, hij had een brief geschreven en hij hoopte dat ze zich nog eerst zich zullen laten waarschuwen door zijn brief. En dat ze zich zullen bekeren, zodat hij niet hoeft te komen, dat hij ze moet bestraffen en vermanen. Dus hij dacht in het belang van de Korintiërs. Dat was de reden uiteindelijk dat hij kwam. Maar goed, dus je ziet hier over dat. Dus ja, we gaan terug naar Titus. Dus voornemen. Ja, die man waar ik net over had, ja, die zei ook het geloof moet je gegeven worden natuurlijk. En de vrije wil, nee, dat kan niet. Dat zei hij ook inderdaad. Ja, je hebt geen vrije wil. Heb je gewoon niet. Maar ieder mens heeft de vrije wil om te kiezen. Kies heden wie gij dienen zult, zegt Jozua. Je hebt de vrije wil om de Heer te kiezen om hem te dienen. Om bij het genade-evangelie te blijven. En je hebt ook de vrije wil om het niet te doen. Nee. Je bent vrij. Adam had ook een vrije wil. Hij kon kiezen. En Paulus ook. Dus ja, en dat is wat hij ook heel duidelijk zegt. Die heel duidelijk zie je. Oh, nou weet ik het weer wat ik tegen die man zei. Want dit gaat over voornemen. En dan kan je zeggen wat je wil, hè? Maar de leer is dan sterker als wat de Bijbel leert. En dat had ik ook over aannemen. Bijvoorbeeld de zaligheid zegt nee. Niet het geloof is de gift, maar de zaligheid is de gift. Efeze 6, vers 32 geloof ik. De zaligheid, de genade gift Gods het eeuwig leven. Ik zeg, het gaat over aannemen. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt dan ook in hem. Maar de leer van de kerkvaders is dan sterker als het woord zelf. Jammer genoeg. Maar wij, dus als wij een vrije wil hebben, hebben ook de wil, dus vrije wil om het aan te nemen. We zijn niet, zo dom zijn we niet hoor. God heeft ons hersens gegeven. En de verantwoordelijkheid, dat is ook het punt met de vrije wil. Dat betekent ook dat je verantwoordelijkheid hebt voor je keuzes. En als je dat niet hebt, het wordt allemaal van bovenaf bestuurd en gegeven. Ik wacht maar af en dan word ik het. Dan heb je helemaal geen verantwoordelijkheid. Weet je wie dan? Dan kan je God de schuld geven. Eigenlijk. Ja, ik ben niet gered. Ja, hij heeft mij niet uitgekozen. Dus ja, helaas. Maar het is ook een andere manier om te zeggen, ik wil die verlosser helemaal niet. Ik wil alleen God geloven. Net zoals de Farizeeërs. Ik wil in God geloven. Maar niet dat ik een zondaar ben en dat ik verlost moet worden. Enfin. We gaan door naar vers 13. Geleid Zenas, de wetgeleerde en Apollos zorgvuldiglijk opdat hun niets ontbreken. Paulus is niet jaloers die op zijn terrein werken. Apollos was natuurlijk ook een grote naam, dat proef je in alles. Machtig in de schriften was hij. En Paulus die zegt hier ook weer, het gaat bij hem om de boodschap. In 1 Korinthe 3 spreekt zich over, gaan jullie mij nou ons tegen elkaar uitspelen als het ware? Ik ben voor Apollos, ik ben voor Paulus. Paulus zegt, we zijn allebei medearbeiders. Het gaat niet om de namen. Paulus is natuurlijk, wij weten, is natuurlijk de grote naam. Hij is de apostel van de heidenen. Maar Apollos was ook machtig in de schrift en heeft heel veel goed werk gedaan. En bracht toe aan het werk des Heeren. Mensen kwamen tot geloof ook door hem. Nadat hij zich had laten corrigeren door Priscilla en Aquila met het juiste evangelie. Heeft hij veel toegebracht met dit evangelie. In het vlees zou je natuurlijk jaloers kunnen worden. Maar als je denkt aan het werk des Heeren, dan heb je dat niet. Dan denk je, oh wacht, het gaat om de boodschap dat die verkondigd wordt. En dus hij zegt ook van Apollos en hemzelf. Dus luister, ja, ik heb dan wel geplant, ja, het evangelie overal. En Apollos heeft water gegeven, bij wijze van spreken. En zo zijn wij medearbeiders in het Koninkrijk van God. En zo hebben we het allemaal. Dus dat is ook voor ons goed om te weten. Dat wat je ook doet in de gemeente, het is niet de ene is meer dan de ander. Want we zijn dat lichaam. En als je de kinderen nou leert, of dat je hier staat, of je doet wat anders, het gaat om het werk des Heeren. En God kijkt daarna. Er is geen aanzien des persoons als wij voor de rechtstoel van Christus komen. Dat is er niet. Hij kijkt puur, wat heb jij met het evangelie van Gods genade gedaan? Nou, en hier zie je dan, ja, bijzonder, daar zie je twee namen staan. Je zou kunnen zeggen, iedereen is bruikbaar. Zenas, de wetgeleerde, ja, waarom staat dat er nou bij? En Apollos, Apollos was natuurlijk machtig in de schriften. Hij bewees bij de Joden grote ernst dat Jezus was de Christus. En wetgeleerde, ja, daar kan je twee dingen opvatten. Zenas, de wetgeleerde, misschien was het een Jood die was doorkneed in de boeken van Mozes, de wet. Zodat Zenas en Apollos samen, en hier waren natuurlijk ook Joden die hun lastig vielen, dat twee hele belangrijke personen waren om de Joden goed te woord te kunnen staan met dit evangelie. Ook met de wet. Maar het kan ook zo zijn, ik zei het al, tussen twee gevangenschappen Paulus. Misschien wist hij al, ik weet niet, hij is vrijgelaten, dat hij nog, dat ziet hier toch ook wel eens, dan word je gevangen gezet en dan word je daarna vrijgelaten en dan moet je wachten op je rechtszaak. Ik weet niet of dat zo is. Maar als je denkt aan een wetgeleerde, kan ook een wetgeleerde zijn, wetgeleerde van het Romeinse recht. Niet met Paulus. Ik weet het dus niet, hè. Maar ik geef die beide opties. Want Paulus heeft zich beroep op de keizer. Ja? Hij ging niet zomaar zonder slag of stoot, liet hij zich. Nee, ze moeten bewijzen dat hij schuldig is. Dus ja. Dus Mazenas zat daar. Ik denk misschien dat hij hem daar opriep naar hem te komen. Maar misschien ook niet hoor. Dat moet je zelf. Ik hou niet eigenlijk van dit soort dingen. Van dat kan je kiezen zo of zo. Want ja. Maar goed. Ik geef mijn mening voor een beter in dit geval. Maar in vers 14. En dat ook de onze leren goede werken voor te staan tot nodig gebruik, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Dat is nou het doel van de uitverkiezing. In Johannes 15 zegt Paulus, of zegt de Heer Jezus, over de ik heb jullie uitverkoren. Ja? Misschien kunnen we even gaan in Johannes 15. Wij zijn niet gered alleen maar om zalig te worden. Johannes 15 vers 16. Johannes 15 vers 16. Wat staat daar? Gij hebt mij niet uitverkoren of uitgekozen, maar ik heb u uitgekozen. En ik heb u gesteld of verordineerd dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht blijven. Ah. Vers 8, kijk. Hierin is mijn vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt. En dat geldt voor hun, maar dat geldt ook voor ons, dat wij vrucht dragen. En dat is ook het doel. Wij zijn toch ook uitverkoren in Christus. Paulus spreekt over een volk vol ijver in goede werken. De brief aan Titus staat heel veel dingen over goede werken doen. Praktijk. Dingen doen. En als we teruggaan naar Titus, dan zien we dat hij zegt dat ook de onze leren goede werken voor te staan tot nodig gebruik. Dan spreekt hij dat in de context van vers 12 en 13. Dus dat betekent dat zij die twee personen in dit geval goed begeleiden, zodat het aan hun aan niets ontbreekt. Ook de onze, dat we leren goede werken voortstaan tot nodig gebruik. Tot nodig gebruik. Dus niet alleen Titus, maar ook de hele gemeente. Er staat ook leren. Hè? Leren goede werken te doen. Omdat wij van nature zijn natuurlijk eigenlijk eerder geneigd om aan onszelf te denken. Ja? Maar hier spreekt hij over de goede werken in die context. Begeleid Zenas en Apollos, zodat ze hun niks ontbreekt. Zodat ze jullie leren, de gemeente, goede werken voor te staan, tot nodig gebruik. Dus tot wat de mensen nodig hebben, dat in hun behoeften voorzien worden. Dus andere mensen te helpen. Dat moet niet alleen Titus doen, maar dat moeten wij allemaal doen. Dat we er voor elkaar zijn. Daar heb je het weer, hè? De plaatselijke gemeente. Wij zijn leden van het lichaam van Christus. Ja, en Cretenzen, wat waren ze? Leugenaars, kwade beesten en wat nog meer? Luie buik. Wat is nou een luie buik? Volgens mij is dat iemand die is lui en die denkt alleen aan zichzelf. Het tegenovergestelde van goede werken voor anderen doen. Iemand die wat nodig heeft. Dus je komt in actie. Ja? Het tegenovergestelde. Daarom moeten wij dat. Zij moeten het dus daarom. Hij zegt dat ook de onze. Leren. Die Cretenzen moeten leren goede werken te doen. Het is niet alleen maar de Bijbel lezen en geloven dat de Bijbel waar is. En dit is de waarheid. Nee. Het is krachtig dingen doen. Maar wat zijn nou de goede werken? Als je in de wereld kijkt over goede werken doen. In de christelijke wereld. Waar wordt men dan vaak door gemotiveerd? Als jij het aan hem gedaan hebt, heb je het ook voor mij gedaan. Dus alsof je Christus hebt geholpen. Maar dat is niet onze motivatie. Dat heeft te maken met de grote verdrukking. En dat jij de broeders van de Heer Jezus Christus. Wie zijn dat? Dat zijn de kleine kudden. Dat je die geholpen hebt in de grote verdrukking. En dat je die hebt gekleed. Want ja. En dat je die hebt gevoed, want ja, ze hebben toch niks. Ze kunnen niet kopen, verkopen. Dus dat is die motivatie hoor je veel, maar mensen weten dus niet dat dat helemaal niet voor ons is. Als ik even naar Romeinen 12 ga, dan geef ik daar maar een voorbeeldje van. Nou, de goede werk is natuurlijk de werken doen die de Heere in zijn woord in ons werkt. En Romeinen 12, nou, kijk, vers 13, deelt mede tot de behoefte der heiligen. Dat is een goed werk. Tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen. Zegent en vervloekt niet. Verblijd u met de blijden en weent met de wenende. Wees eensgezind onder elkaar. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zij niet wijs bij uzelf. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Dat is gewoon een goed werk, toch? Verzorg dat hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Voor alle mensen. Ja, dat is een goed werk. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Ik was van een week dus bij dat gesprek ook. En toen ging het ook even over zwart geld. Ja, als je in loondienst bent, en je doet dan een beetje klusje erbij. Maar toen ging het echt puur om het principe. Toen denk ik, maar het mag toch niet? Het mag toch niet? Je moet toch belasting betalen? Ja, maar toen kreeg ze een hele uitlegging eromheen. En denk ik, hé, maar hier staat bezorgd dat geen eerlijk is voor alle mensen. Dus belangrijk als gelovigen dat wij natuurlijk eerlijk zijn voor onszelf, maar ook naar de mensen om ons heen. En naar de overheid toe. Indien het mogelijk is, zoveel het nu is, houd vrede met alle mensen. Nou, dat zijn toch goede werken, zeg. Vrede met alle mensen houden, zover dat aan jou in jou ligt. En wreek u zelf niet beminnen, maar geef de toorn een plaats. Dus wij wreken onszelf ook niet. Wij gaan niet eigen rechten spelen. In vers 20, indien uw vijand hongert, zo spijzig hem. Vers 21, wordt van het kwaad niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Nou, dat, onze goede werken, ja. En dat is goed doen aan alles, aan iedereen. Niet alleen aan de huisgenoten, dus geloof zeker niet. Ik moet ook voor mijn buurman, natuurlijk. En hoop ik altijd. Kijk, we hebben natuurlijk veel te horen met vluchtelingen en weet ik het allemaal niet meer. En dat is ook vaak een motivatie voor geloof om te helpen. Maar ik kreeg gisteren het blaadje van Standvastig. Van de, hoe heet dat? Van de Gereformeerde Bijbelstichting. Daar sponsor ik vanwege het staan voor deze. Niet deze waarheid, maar voor de Statenvertaling. Maar dan zie je toch altijd dat ze heel veel Bijbels ook naar vluchtelingen op Sicilië brengen. En daar Chris en de Bijbel, Statenvertaling, of de King James brengen, Bijbel brengen. En dat mensen zeggen, geef me alsjeblieft zo'n Bijbel. Ja? Ik bedoel, natuurlijk vluchtelingen helpen en mensen die nood hebben, weet ik het allemaal niet meer. Maar als dat nou met het evangelie gepaard kan gaan en met de Bijbel, dan zeg ik ja. En anders, ja, hoe kan ik in mijn eentje nou zoveel mensen helpen? Daar is de overheid voor. Dus dat is zoals ik het zie in ieder geval. En dan zegt Paulus ook in vers, dat zij niet onvruchtbaar zijn. Vers 14. Dus God wil dat wij niet alleen maar een belijdenis hebben. Dus dat is een onvruchtbare belijdenis. Iemand die zegt, nou dit is de waarheid, het woord en waarheid recht snijden. En Paulus is onze apostel. En voor de rest zie ik helemaal geen vrucht. Niks. Dat noemt hij onvruchtbaar. Het doel van de uitverkiezing is dat wij vrucht dragen. Dus niet alleen mooie woorden en kennis alleen. Paulus, goede werken doen, zie je in zijn brieven 17 keer staan. Buiten de brieven van Paulus 8 keer. Dat is wat. De geraden boodschap motiveert mensen om goede werken te doen. Het is niet alleen leer, wat we als gezegd hebben. Ja, het is alleen maar leer. Nee, rechtsnijden is ook praktijk. Nou, afsluitend, vers 15. En dan zegt hij, die met mij zijn, groeten u allen. Groet hen die ons lief hebben in het geloof. De genade zijn met u allen. Amen. Hier zie ik dus, die ons lief hebben in het geloof. Dan heb je het niet over de huisgenoten Gods. Juist, de huisgenoten des geloofs. In het geloof. Ik heb al mijn broeders en zusters lief. Of ze mij allemaal lief hebben, dat weet ik niet. Maar ik heb het dan over nu, zegt hij, in het geloof. Dus dat zijn niet de broeders en zusters in het algemeen. Maar de huisgenoten des geloofs. Die Paulus als hun apostel erkennen. En hij zegt ook, doe de groeten. Die dus Paulus lief hebben in het geloof. En in Filippenzen 1, we gaan er niet heen hoor. Maar dan zegt hij ook dat wij één zin en één gemoed hebben. Gezamenlijk strijdende door het geloof, niet door het geloof van het evangelie. Dus het evangelie van Gods genade bevat ons geloof. En dat zijn mijn medestrijders. Dat zijn mijn strijdmakkers, om het zo maar te zeggen. Ja? Maar iemand die dus het evangelie van het koninkrijk, dat is niet mijn strijdmakker, want dat is de verkeerde strijd. Paulus zegt, Timotheus strijdt de goede strijd des van het geloof. Het genade-evangelie. Dus ja, en hij zegt ook dat je dat moet doen met degene die de Heere aanroepen met een rein hart. Dat zijn degene, wie zijn degene die een rein hart hebben? Degene die de apostel Paulus volgen. Daar kan je ook samen Jagen naar rechtvaardigheid en dat soort dingen. Ga er niet heen om, maar het staat in 2 Timotheus 3 vers 22. Ik wil al één tekst en dan stoppen we. Efeze 6 vers 24. Daar eindigt hij ook de brief. Met een soortgelijke groet. De genade zij met al... Efeze 6 vers 24. De genade zij met al degenen die onze Heer Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid. Ik denk dat hier... over praktijk spreekt. Niet over je positie. Want elke gelovige godsgenade is met hem. Maar in de praktische zin, in gehoorzaamheid is geloof aan apostel Paulus, dan is de genade die krachtig werkt in u die gelooft. Mijn genade is u genoeg. En hij zegt, die genade is met, dus met andere woorden, met wie is die genade nu? Met iedereen die de Heer Jezus Christus lief hebben. Nou, iedereen die verlost is, verlost is door het bloed van Christus, heeft de Heer Jezus toch lief? Maar wie heeft de Heer Jezus Christus lief in onverderfelijkheid? Dat heeft alles te maken met de huisgenoten des geloofs. Dat zijn degenen waarvan Paulus zegt in zijn laatste brief, die zijn verschijning lief gehad hebben. Dus de Heer Jezus Christus lief hebben in onverderfelijkheid, dan is ook de genade met jou en werkt ook krachtig in jou. Ik heb het niet over redding, hè? Want die is bij iedereen. Niet alleen bij degene die het woord en waarheid heeft gesneden. Iedereen die Christus heeft aangenomen. Maar iedereen die de verschijning lief heeft. Die de Heer Jezus Christus lief heeft in onverderfelijkheid. En Titus, dat hij zegt, groet hen die ons lief hebben in het geloof. En dat heeft alles te maken met het apostelschap van de apostel Paulus. De apostel van de heidenen. En zo zijn we aan het eind gekomen van de brief van Titus. Titus, en die opschriften die kloppen aardig die erboven staan. In vers 1 tot en met 4 het opschrift en de zegen, dat het daar alleen in stond over die verborgenheid en dat hij niet kan liegen en dat heeft hij geopenbaard pas te zijne tijd aan apostel Paulus, zegt hij tegen Titus. En dat moet je daar gaan leren. En in vers 5 tot en met 9 gaat het over de ouderlingen die aangesteld moeten worden door Titus, met de voorwaarden die eraan vastzitten. En dat je door de gezonde leer de mensen kan vermanen, aansporen, waarschuwen, corrigeren en om de tegensprekers te weerleggen in vers 9. Dat was nodig in op Kreta. En in vers 10 zie je de dwaalleers op Kreta. Veel last van de Joden. En in vers hoofdstuk 2 heeft hij het over de levenswandel. En wat is zo belangrijk, vers 10? De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzaken, de matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. En dat we hem ook verwachten in de lucht, vers 13. En vers 14, dat hij ons nog elke dag wil reinigen en dat wij een volk zullen zijn vol eindige vrucht in goede werken. En in hoofdstuk 3, de overheid en de naaste, inderdaad. Wij waren eertijds ook zo. Maar wij zijn lid van het lichaam van Christus. Wij zijn niet beter. Maar we hebben wel wat te vertellen aan de mensen. Want wij weten hoe zij zijn. Wij waren namelijk ook zo. En hier zie je aan het eind de groet, de opdrachten en de zegenbeden. Nou, ik vind het mooi weergegeven door de vertalers, de inhoud. De genade zijn met u allen. Inderdaad, amen. En dat is het ook met ons. Nou, en de volgende keer gaan we met Filemon verder. En ik hoop dat de Titusbrief ons ook weer heeft mogen motiveren. Ja. Ja, Filemonbrief, dat is de brief waarin je alles wat Paulus geleerd heeft, in die kleine brief, de meest gelezen brief van Paulus, denk ik, ziet samenkomen in die brief wat hij daar aan Filemon zei. Daar gaan we de volgende keer over hebben. Over 2 weken. Vader, wil u danken. Dank u voor alles. Dank u voor uw genade. Dank u, Vader, voor die kostbare waarheden die we hebben gelezen in de brief aan Titus. En dat het ook ons mag versterken en ook ons mag motiveren. Want we hebben een vrije wil dat we ook doelen in ons leven zullen stellen met dit evangelie, Vader. Als gemeente, maar ook individueel. En dat vraag ik en dank ik alles. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.